Goedemorgen allemaal, hier in de zaal, goed jullie te zien. En ook thuis, fijn dat je meekijkt. En ik hoop dat je ook van huis uit je hart hebt kunnen richten op God, om hem te kunnen aanbidden, ook hier in de zaal. En dan is het mooi dat we hier vanmorgen nu ook mogen gaan luisteren naar de woorden, de levende woorden die de levende God tot levende mensen wil spreken. Alles bij God is leven. Amen. Mag de PowerPoint aan? Ja, kijk. Er was eens een filosoof met de welluidende naam Plato. Hij leefde van 427 tot 347 voor Christus. En hij wordt gezien als een van de meest invloedrijke denkers van het Westen. Een van zijn uitspraken die luidt als volgt. Hoe kan een mens gelukkig worden als hij een ander dienen moet? Hoe kan een mens gelukkig worden als hij een ander dienen moet? Ik zet er gelijk even een uitspraak naast, of beter gezegd, een uitspraak tegenover. Van iemand die we in ieder geval, denk ik, allemaal wel van naam kennen. Hij leefde van eeuwigheid tot eeuwigheid. En een geweldige uitspraak van Jezus, onze Heer, is als volgt. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de ander moeten dienen. We gaan deze morgen met elkaar nadenken over het elkaar dienen in liefde. En dat thema is een onderdeel, of eigenlijk de afsluiting, van een serie preken die we de afgelopen maanden, na de zomer zijn we daarmee begonnen, hebben gehouden over het thema oprechte verbinding. Een van de speerpunten uit ons visiedocument. Nou, wat denk je? Wat zou meer oprechte verbinding geven? Een groep mensen die met elkaar kerk willen zijn, vanuit deze houding. Hoe kan jij mij gaan dienen? Of een groep mensen die met elkaar kerk van Christus wil zijn, lichaam van Christus, maar dan vanuit de houding, hoe kan ik jou gaan dienen? Wat zou meer helpen om ons onderling met elkaar verbonden te voelen? Nou is een beetje het probleem, als we vanmorgen gaan nadenken over elkaar dienen in liefde, dat het op een of andere manier niet onze natuurlijke houding is. Bij de een valt dat wat meer op dan bij de ander, maar we hebben allemaal diep in ons hart iets zitten dat eigenlijk liever gediend wil worden, in plaats van de ander in liefde te dienen. Maar wat Jezus ons leert, is dat het niet gaat om gediend worden, maar om het de ander willen dienen. Op een dag komen er een paar discipelen bij Jezus, Jacobus en Johannes, twee broers, met deze vraag. Heer, als straks uw koninkrijk realiteit is geworden, mogen wij dan wel een hele belangrijke, opvallende plaats hebben in uw koninkrijk, want wij zijn immers uw discipelen. Nou, wanneer de andere 10 discipelen dat hoorden, worden ze woedend. En dan ontstaat een flinke discussie in de groep. En dan spreekt Jezus de volgende woorden, Marcus 10, vers 42. Jezus riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen, jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. En dan komt die uitspraak die ik net al even liet zien. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen. En, zo gaat Jezus verder, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Dit is het eerste stukje. We gaan nog een gedeelte met elkaar lezen uit de Bijbel. Ook een gedeelte waarin Jezus ons leert over dienen en hoe dat in de praktijk dan gaat. En we vinden dat in Johannes 13. En als je dit schriftgedeelte aangekondigd ziet staan, dan weet je misschien gelijk al waar het over gaat. Nou, zeker als je dit plaatje erbij ziet. Want het is inderdaad de geschiedenis van de voetwassing. Wat we nu gaan lezen, dat vindt plaats vlak voorafgaand aan de eerste viering en de instelling van het avondmaal. We gaan straks ook met elkaar avondmaal vieren. En het vindt plaats op de avond voorafgaand aan de nacht waarin Jezus werd overgeleverd om te worden gekruisigd. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Jezus die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God gekomen was en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. En dan volgt even dat moment dat Petrus weigert om zijn voeten te laten wassen door Jezus. En dan lezen we verder in vers 12. Toen hij, Jezus, hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Vroeg hij. Jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij. En terecht, want dat ben ik ook. Als ik, jullie heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig, ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Tot zover. Nou, we zagen net al even hoe Jezus een totaal ander idee heeft over dienen dan Plato ons geleerd heeft. Die zegt, hoe kan een mens gelukkig worden als hij een ander dienen moet? Nou, hier in Johannes 13, vers 17 is er mogelijk nog duidelijker tegenstelling. Want Jezus die zegt, je zult juist gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, de les van de voetwassing, maar er ook naar handelt. Wat een tegenstelling. Nog één tekst en wat we nu gaan lezen, daar komt het thema van deze morgen vandaan. Broeders en zusters, Galaten 5, vers 13 en 14. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar, daar komt hij, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak, heb uw naaste lief als uzelf. Dus als je dit zo leest, dan wordt het denk ik gelijk wel duidelijk dat het elkaar dienen, dat komt niet voort vanuit een soort verplichting, iets wat we elkaar opleggen. Je maakt nu deel uit van de kerk en nu zul je moeten dienen en anders hoor je er niet meer bij of zo. Nee, het wordt in dit gedeelte denk ik heel duidelijk dat het elkaar dienen, dat komt voort vanuit vrijheid. En de motivatie, de motor van het elkaar dienen, dat is liefde. Waar de afgelopen weken ook een aantal keren over gesproken hebben. En ik geloof, naarmate we dit meer gaan begrijpen, dit soort dienen waar Jezus het over heeft, dan zal het steeds krachtiger worden, dan zal het tot een diepe verbinding leiden in onze gemeente. En zal, zo belooft Jezus, zal het ons gelukkig, andere vertalingen zeggen, zal het ons zalig maken. Nou, goed om daar vanmorgen zo eens met elkaar over na te denken. Wat dit nou betekent, om elkaar te dienen in liefde. Het heeft sowieso ook alles te maken met ons jaarthema. Je ziet het ook onder het beeld staan, binnenste buiten. In welke zin heeft het daarmee te maken? Nou, heel eenvoudig. Wanneer het elkaar dienen van buitenaf wordt opgelegd, dan gaat het ten koste van vrijheid, dan is de liefde niet meer de motivatie. Het gaat bij het elkaar dienen, dat het niet van buitenaf wordt opgelegd, maar dat het van binnenuit ontstaat. Binnenste buiten, van binnen naar buiten. Dienen gaat vanuit binnen naar buiten. Dat is de volgorde die Jezus ons aanwijst. Moet altijd voortkomen vanuit het hart. En dat is het eerste wat ik vanmorgen wil zeggen. Als we bij elkaar willen gaan dienen in liefde, dat moet beginnen met een andere houding, met een verandering in ons hart. Er is een mooi opwekkingslied, dat klinkt een beetje als een klassiek gezang. Wij zingen het volgens mij ook niet zo vaak, maar dat begint met deze woorden. Ik wil jou van harte dienen. En daarin zit iets van, ik wil je heel graag dienen, ik wil je met plezier dienen, ik wil je met liefde dienen, maar hierin zit ook, ik wil jou dienen vanuit het hart. Niet omdat anderen mij dat opleggen, nee, van binnenuit, ik wil jou dienen vanuit mijn hart. En als dat in ons hart is, dan kan het niet anders dan volgt er een verandering van denken. Een verandering van denken, dat begint altijd in het hart. En de verandering van denken is dat het niet meer is, hoe kan jij mij dienen, maar dat het wordt, hoe en waarmee kan ik jou dienen. Dat is waar het in de gemeente om draait. En weet je wat zo mooi is? Als we vanuit deze gezindheid, vanuit liefde, vanuit vrijheid, vanuit het hart, vanuit een vernieuwd denken, als we vanuit deze gezindheid de ander gaan dienen, weet je wat er dan gebeurt? Als we de ander dienen, dan gaan we daarmee automatisch ook God dienen. Want weet je, waar je de ander mee dient vanuit deze gezindheid, daar dien je ook God mee. Wat je doet voor de ander, dat doe je voor hem. Jezus die verwoordt het op deze manier in Matteüs 25, vers 40. Ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Zo kijkt Jezus ernaar. Nou, dit beseffen, dat geeft ons dienen denk ik ook een hele andere dimensie. Wij dienen niet om de ander te pleasen. Wij dienen niet om een medaille te ontvangen, om eer te ontvangen. We dienen niet om er zelf beter van te worden. Maar we dienen vanuit het verlangen. We willen God dienen vanuit liefde. En we willen de ander dienen vanuit liefde, vanuit het hart. Maar wat betekent het nou in de praktijk om elkaar in liefde te dienen? Ik wil dat vanmorgen met je uitwerken aan de hand van drie woorden. Dienen heeft te maken met delen, met durven en met doen. Dus het wordt een beetje een preek van vier D's. Dienen, delen, durven en doen. Nou, eerst iets over het delen. Hoe kun je nou de ander dienen? Nou, dat begint met delen. Heel eenvoudig. Op een dag komen mensen tot Jezus en ze vragen hem, wat moeten we doen? En dan antwoordt hij in Lucas 3, vers 11. Nou, wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft. En wie eten heeft, moet hetzelfde doen. Zo eenvoudig is het. Hoe kun je de ander dienen? Dat begint met delen. En Jezus gebruikt die twee voorbeelden. Hij heeft het over onderkleren en over eten. Nou, deze voorbeelden zijn denk ik inwisselbaar. En vul het maar gewoon heel voor jezelf heel concreet in met wat jij met een ander zou kunnen delen. Omdat jij er twee of misschien wel drie of misschien wel tien van hebt. De ander dienen begint met delen met de ander. We hebben een paar weken geleden ook in hetzelfde kader nagedacht over die eerste gemeente in Jeruzalem. Over de gemeenschap der heiligen, de koinonia die daar zo bijzonder was. En weet je wat zo mooi is? Dat wordt zichtbaar in het feit dat deze mensen bereid zijn om met elkaar te delen. Die gemeente in Jeruzalem die nam letterlijk dit onderwijs van Jezus. Als je er twee hebt, moet je er eentje weggeven. Lees maar mee. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Dit is God en je naaste dienen vanuit liefde. Paulus die schrijft op een dag aan Timotheus dat hij het volgende moet doen. En draag hun, en dan gaat het in dat gedeelte over de rijken. En draag hun de rijken op om goed te doen. Rijk te zijn aan goede daden. Vrijgevig en bereid om te delen. Mooi hè? Het is dus geen probleem om rijk te zijn. Dat mag, dat is een zegen. Het gaat erom, hoe ga je om met je rijkdom? Ben je bereid om niet alleen rijk te zijn als het gaat om geld en goederen, maar ook rijk te zijn aan goede daden? Om vrijgevig te zijn? Ben je bereid om te delen? Ik denk dat wij mensen hier in Nederland behoren gemiddeld tot de rijkste mensen van de wereld. En ik weet dat er ook mensen onder ons zijn die zeggen van, waar heb je het over? Ik heb juist armoede. Maar gemiddeld behoren wij tot de rijkste mensen van de wereld. Zijn wij bereid om vanuit onze rijkdom die God ons heeft gegeven, zijn we bereid om te delen? Dienen begint met delen. En dat deze woorden die we nu lezen, dat die niet vrijblijvend zijn, nou, dat wordt wel duidelijk in wat we nu gaan lezen. De afgelopen week heeft Joël een aantal keren gesproken vanuit de eerste brief van Johannes. Daar lezen we onder andere ook dit. Hoe kan Gods liefde blijven in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? Ik denk als wij gelovigen, als mensen die belijden Gods liefde is in ons, als wij deze tekst letterlijk gaan nemen en volgens mij is die zo bedoeld, dan geloof ik dat deze wereld ter plekke gaat veranderen. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? Nou, deze teksten die gaan over het delen van kleren, van eten, van rijkdom. We lezen ook teksten, ik zou er nog veel meer kunnen noemen, die bijvoorbeeld gaan over het delen van je huis. Gastvrijheid. Het delen van je tafel, mensen uitnodigen om mee te eten. Maar nog één, en dat gaat heel ver. Paulus die gaat uiteindelijk zover dat hij bereid is zichzelf te delen. Lees maar mee. 1 Thessalonicenzen 2, vers 8. Wij waren zo vol verlangen naar u, dat wij graag met u niet alleen het evangelie van God wilden delen, dat willen we ook delen met de mensen, maar ook onszelf. Omdat u ons lief geworden was. Elkaar in liefde dienen, dat is ten diepste jezelf willen geven aan de ander, jezelf willen delen met de ander. De ultieme vorm van oprechte verbinding. Hier ben ik, hoe kan ik jou dienen? Hier ben ik, hoe kan ik mijzelf met jou delen? Dienen heeft dus te maken met delen, maar het is ook een kwestie van durven. En waarom ik dat zo zeg? Nou, heel eenvoudig, omdat ons willen dienen van de ander, dat heeft wel risico's. Dat kan soms ook gewoon heel lastig zijn, laten we eerlijk zijn. Ik zou je een paar voorbeelden geven. Misschien heb je het wel eens meegemaakt dat je tegen iemand zegt, je ziet iemand om je heen en die heeft ergens moeite mee, bijvoorbeeld die komt moeilijk rond of wat dan ook, en je gaat naar die ander toe en je zegt van, joh, mag ik je helpen? Kan ik je ergens mee dienen? En dat de ander bijna verontwaardigd reageert, zo van, joh, hallo, wie denk je wel dat je bent? En denk je dat ik je hulp nodig heb? En je denkt, oh, wacht even, de volgende keer gaan we dat niet meer doen. Dat is een risico. Of een ander risico, als je de ander wil gaan dienen, dat de ander misbruik van je gaat maken. Ken je dat? Dat je iemand 1 vinger geeft en je hebt het gevoel vanaf dat moment wil die persoon jouw hele hand en het liefst je hele leven erbij nemen. En de volgende keer denk je, nou, ik moet toch maar even iets voorzichtiger zijn met de ander willen dienen vanuit liefde. Want stel je voor, of als je de ander gaat dienen, dan loop je ook een risico dat je er zelf aan onderdoor gaat. Dat je zo bezig bent met de ander dienen, dat je jezelf vergeet. En dat is iets anders dan waar Jezus over spreekt als hij zegt dat we onszelf moeten verloochenen. Dat wil niet zeggen dat je jezelf moet verwaarlozen. Dat wil niet zeggen dat je jezelf zo moet wegcijferen dat je er voor iedereen en alles bent. Maar dat je niet meer aan jezelf toekomt. Dan ga je over je grenzen heen. In het dienen van de ander is het belangrijk om voor jezelf ook gezonde grenzen aan te geven. Want het is niet de bedoeling dat je opbrandt. En nog een vierde bij dit punt. Dienen is een kwestie van durven. Soms wil je de ander dienen, maar twijfel je, maar kan ik die ander wel dienen? Kan ik die ander daar wel mee helpen? Ben ik daar wel goed genoeg voor? Heb ik dat vermogen wel om die ander te helpen? Nou, ook daarin weer heel nuchter. Je moet de ander niet willen gaan dienen in iets waar je zelf niet goed in bent. Stel, ik zie dat mijn buurman bezig gaat met een straatje leggen en ik zie dat hij er behoorlijk moeite mee heeft. Dan kan ik natuurlijk heel vroom zeggen van, buurman, kan ik je dienen door je te helpen met je straatje te leggen? Maar ik denk niet dat ik hem daarmee kan helpen, want dat is niet mijn ding. Daar ben ik niet goed in. Dus dien de ander waar je goed mee bent. Dien de ander met dat wat bij jou past. Petrus die zegt dat heel mooi. In 1 Petrus 4 vers 10. Laat ieder de anderen dienen met de genadegaven zoals die ontvangen heeft. Als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Ik wil bij dit punt ook nog wel even iets anders noemen. Namelijk de andere kant van dienen, dat is gediend worden. Dat hoort er natuurlijk ook bij. Als we alleen maar mensen hebben die willen dienen en er zijn geen mensen die zich laten dienen, dan wordt het heel lastig. Dus je hebt om dit te kunnen laten functioneren, ook in het midden van de gemeente, heb je mensen nodig die willen dienen. Dat in de eerste plaats, dat is de focus, dat is je basishouding. Maar je hebt ook mensen die zich willen laten dienen. Want als er niemand is die zich laat dienen, dan lukt het gewoon niet. Het is een beetje hetzelfde als wat Johan een paar weken geleden zei in een preek, toen hij het had over 1 Korintiërs 13, over liefde. Toen zei hij van ja, het gaat erom dat wij de ander lief hebben. Ja, maar het gaat er ook om dat we toestaan dat de ander ons lief heeft. Het is tweerichtingsverkeer. En zo is het ook met dienen. We willen de ander dienen, maar staat de ander ons ook toe dat die gediend wordt? Kijk naar Jezus. We hebben net heel duidelijk gelezen dat hij van zichzelf zegt, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Ja, maar tegelijkertijd zien we dat Jezus het wel toestond aan de mensen om hem heen om hem te dienen. We lezen bijvoorbeeld in Lucas 8 over de 12 discipelen die hem dienden. En dan gaat het verder in vers 2. En sommige vrouwen, Maria, die Magdalena genoemd wordt, en Johanna, de vrouw van Gusas, de rentmeester van Herodes, niet de eerste, de beste, en Susanna en vele anderen die hem, Jezus, dienden met hun eigen bezittingen. Het is dus dienen en laten dienen. Maar ook dat heeft zo zijn risico's. Bijvoorbeeld iemand biedt je iets aan, mag ik je ergens mee dienen, en dat er gelijk van binnen een soort van weerstand ontstaat, zo van, ja, dan moet ik zeker iets terug doen. Hij verwacht zeker iets van mij. Herken je dat? Dat is soms een hobbel om je te laten dienen. Want we zijn zo berekend geworden in onze samenleving. Voor wat, hoort wat. En als hij wat voor mij doet, wat verwacht hij van mij dan? Moet ik de volgende keer zeker zijn voeten wassen of zo? Een ander risico, als je je laat dienen, is, gaat het wel op mijn manier dan? Stel dat ik wel tegen die buurman zeg, zal ik je straatje leggen? Omdat hij zelf net zijn been gebroken heeft. Dan moet die buurman het risico gaan nemen dat ik zijn straatje ga leggen, maar misschien niet helemaal precies op die manier zoals hij het had gedacht. Dat is een risico, als je laat dienen. Dat betekent loslaten. Dat betekent de ander ruimte geven om het zo te doen zoals die ander denkt dat het goed is. Of nog eentje, als het gaat om laten dienen. En mag ik even een voorbeeld noemen in mijn eigen directe omgeving. Ik heb van de zomer een keer in een preek gezegd dat ik 3 schoonmoeders heb. Als je wilt weten hoe dat zit, dan kijk je maar een keer terug op livestream. Een van mijn schoonmoeders, waar ik zeg maar, de mantelzorger voor ben, zo'n schat van een mens, is 88. Maar die heeft op een of andere manier telkens weer de neiging, als ik zeg, ma, zal ik dit even voor je regelen? En dan kijkt ze me aan met haar lieve ogen, met haar vermoeide ogen ook, en dan zegt ze, ach jongen, dat hoef je voor mij allemaal niet te doen. Ze is 88, maar ze heeft nog steeds niet ontdekt hoe kostbaar en hoe waardevol ze is. En dan zeg ik, ma, dat wil ik graag voor je doen. Laat me jou dienen. Nee, jongen, dat hoef je voor mij niet te doen. Je kunt soms vanuit een heel negatief, laag zelfbeeld het zo moeilijk vinden dat de ander jou mag dienen. Of soms precies andersom. Het kan ook zijn dat je te trots bent om je te laten dienen. Die ander denkt zeker dat ik dat niet alleen kan. Kom op, ik ben krachtig genoeg, ik ben jong genoeg, ik ben intelligent genoeg. Ik dop mijn eigen boontjes wel. En je staat de ander niet toe dat hij jou gaat dienen. Nou, dit zijn zo de risico's. Ik sloeg er net even over, dat stukje in Johannes 13... dat Petrus zo protesteert als Jezus zijn voeten wil wassen. Ik heb me in de voorbereiding afgevraagd van waarom zou Petrus dat nou zo moeilijk hebben gevonden? Had hij het gevoel van, dan moet ik zeker iets terug doen? Had hij het gevoel, gaat het wel op mijn manier dan? Worden mijn voeten wel schoon genoeg? Of misschien wel vanuit minderwaardigheid? Ben ik het wel waard om zo door Jezus gediend te worden? Of misschien wel was het zijn diep verborgen trots. Ik ben te trots om me te laten dienen. Uiteindelijk werden zijn voeten trouwens wel gewassen. En dan tot slot het derde. Dienen is delen. Dienen heeft te maken met durven. En dienen is vooral ook doen. Hoe sluit Jezus die ongelooflijk indrukwekkende preek die bekend staat als de bergrede? Hoe sluit Jezus die bergrede af? Met deze woorden. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort, en dan gaat het heel specifiek daar over de woorden van de bergrede, maar dat geldt voor elk woord uit de Bijbel. Elk woord uit de Bijbel. Daarom, als je je Bijbel leest, of als je luistert naar de uitleg van de Bijbel, zoals nu in een preek, dat geeft een verantwoordelijkheid. Want de woorden van God zijn bedoeld om naar te horen, om naar te luisteren en om ze te doen. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En dan gaat de gelijkenis verder. En als je ze wel hoort en ze niet doet, dan ben je die dwaze man. Ik dacht vroeger altijd, een dwaze man, dat is vast iemand die nooit naar de kerk gaat, die nooit de Bijbel leest. Maar wat Jezus hier zegt is, ja, maar die dwaze man die zit misschien wel voor in de kerk. Bedoel ik jullie niet mee, hoor. Die dwaze man die leest misschien wel elke dag uit zijn Bijbel. Die dwaze man kent misschien wel 100 Bijbelteksten uit zijn hoofd. Is opgegroeid bij de navigators en kent al die Bijbelteksten. Alleen hij doet het niet. Daar zit je ernaast. En dat geldt ook voor de woorden die we vanmorgen lezen van Jezus over dienen. Weet je, je kunt 100 preken luisteren over dienen. Ik kan 100 preken houden over dienen. En ik kan het begrijpen. Ik kan het uitleggen. Maar als ik het niet doe, heb ik het niet begrepen. Zullen we nog één keer die woorden herhalen die we net lazen in Johannes 13, vers 17, waar Jezus die voetwassing mee afsloot en de les die eruit getrokken moest worden. Je zult gelukkig zijn als je, als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Het gaat erom dat we het gaan doen. Dat geldt voor alle woorden, ook voor het thema van deze morgen. Dien elkaar in liefde. Ik kwam in een magazine een beetje een wat academisch artikel tegen over dienstbaarheid. Maar ik vond het wel heel interessant en ik wil het je doorgeven. In het artikel worden er 3 niveaus genoemd van dienstbaarheid. En het eerste niveau wat genoemd werd, dat is het microniveau. Je gezin, je vrienden, je straat, je kerk. Nou, kerk heb ik er zelf bij gezet. En ik dacht, dit is eigenlijk wel mooi. Als we vanmorgen nadenken over elkaar dienen in liefde, waar begint dat? Dat begint in je inner cirkel, zoals we dat dan zeggen. In je binnenste cirkel. Dat begint gewoon bij jou thuis. In je gezin. Ouders die hun kinderen dienen. Kinderen die hun ouders dienen. Als je getrouwd bent. Een man die zijn vrouw dient. Een vrouw die haar man dient. Het heeft te maken met hoe je omgaat met je vrienden. Ben je iemand die graag gediend wil worden? Iedereen moet maar voor jou klaarstaan. Of ben je iemand die wil dienen? Die zichzelf wil delen met zijn of haar vrienden? Het heeft te maken met hoe je bent in je straat, hoe je bent voor je buren. Ook voor die buren die misschien niet zo populair zijn, die misschien een beetje van de tokkie-categorie zijn. Wil je hen dienen? Het heeft te maken met hoe je als broers en zussen in de kerk met elkaar omgaat. Oprechte verbinding, een mooi woord, hè? Het is bijna een cliché. Totdat we het echt gaan doen. En elkaar willen gaan dienen. Door te delen, door te durven, door te doen. En dan mogen we samen broers en zussen in Gods gemeente zijn. Het tweede niveau is het mesoniveau. En dan ga je iets breder. En dat wordt ingevuld de wijk, de stad, je werk. En toen dacht ik van, wauw, we hebben plannen om volgend jaar weer de wijk in te gaan. We zijn bereden de maten, we willen er zijn voor de maten. We willen volgend seizoen. En we hopen dat met alle coronatoestanden dat we dat toch op een mooie manier kunnen gaan invullen. Maar we willen heel graag de wijk gaan dienen. We willen de mensen gaan dienen door het evangelie te delen. Maar ook door onszelf te delen. Hoe kunnen wij er voor de wijk zijn? Hoe kunnen we er voor Apeldoorn zijn? Hoe kunnen we voor, als je werk hebt, hoe kun je er voor je collega's op je werk zijn? En dan een derde. Het macroniveau. En dan hebben we het over hoe kunnen wij als kerk ons land dienen. Ik weet niet hoe jullie dat hebben ervaren, maar ik heb me er uitermate aan geïrriteerd hoe de kerk de afgelopen weken in het nieuws is gekomen. Dat is zeker de plek waar ze met 300, 500, 600 mensen samenkomen. Even los van de discussie. Maar ik zou willen dat we als kerk juist in deze tijd bekend staan als een groep mensen die bereid zijn om, zeker in crisistijd, er te willen zijn voor de ander en te dienen. Vorige week hoorde ik over een mooi initiatief van kerken die aan de regering hebben aangeboden. Hoe kunnen wij als kerk Nederland in coronacrisistijd dienen? Dat is een signaal wat we horen te geven. En ook wereldwijd. Hoe kunnen wij als kerk van Jezus Christus wereldwijd, hoe kunnen wij de ander dienen? Ik ben begonnen met een uitspraak van Plato. En ik heb de 2 uitspraken tegenovergezet. En ik wil afsluiten met nog een andere uitspraak van een nogal omstreden bisschop Jacques Guyot. Ik hoop dat ik het helemaal goed uitspreek. Een bisschop die, nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het in een aantal van zijn standpunten absoluut niet eens ben. Maar deze uitspraak, ik denk, jij hebt het begrepen. Deze uitspraak van hem. Een kerk die niet dient, dient tot niets. En dat klinkt misschien nog een beetje afstandelijk, hè? Een kerk of de kerk. Maar we hebben 2 jaar geleden een keer nagedacht over het boekje De Kerk. Dat ben jij, dat ben ik. En daarom maak ik er dit van. Een discipel die niet dient, dient tot niets. Het is de bedoeling, broers en zussen, dat we elkaar gaan dienen in liefde vanuit ons hart. En Jezus zegt, ik heb een voorbeeld gegeven. Met de voetwassing. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. En weet je, dan is het heel gemakkelijk om nu te zeggen, dit is natuurlijk een voorbeeld. Hey, Jezus bedoelt niet dat we elkaar letterlijk de voeten moeten gaan wassen. Oh ja, waar staat dat? Natuurlijk bedoelt Jezus hiermee te zeggen, het is een illustratie van wat het betekent om te dienen. Maar Jezus zegt niet, ik heb jullie bij wijze van spreken jullie voeten gewassen. Jezus zegt, ik heb jullie voeten gewassen en dat moeten jullie ook doen. En dat gaan we ook doen. Ik heb daar een teltje staan, ik heb daar een stoel staan. Ik wil dienen. Ik wil vanmorgen iemand de voeten wassen. Maar de vraag is, is hier nu ook iemand die zich wil laten dienen? En bereid is om, terwijl we het volgende lied met elkaar gaan zingen, het podium op te komen, zijn schoenen uit te doen, zijn misschien lichtgeurende sokken uit te doen en zijn of haar voeten te laten wassen. Ik ga vast even de stoel en het teltje neerzetten. En als je zegt, ik ben bereid om mij te laten dienen, dan mag je het podium opkomen. En dan ga ik vanmorgen, grijp je kans, ga ik vanmorgen je voeten wassen.